Maar eerst het volgende. We gaan het hebben over die berkenbast. Mailen in de middeleeuwen, dat was in Rusland heel gewoon. Boodschappen van gewone mensen die dus al wel geletterd waren, geschreven op berkenbast. Meer dan 1000 van deze middeleeuwse beammails zijn al opgegraven en worden geanalyseerd onder aanvoering van de Universiteit van Leiden. Rob van Hattem die sprak daarover met slavist en berestoloog professor Dr. Jos Schaken.
Goedemorgen. U bent deskundige op het gebied van de berestologie. Dat klinkt als beerdeskundig, maar dat is het helemaal niet, hè?
Nee, het heeft niks met beren te maken. Het heeft iets met berken te maken. Dat wil zeggen, de wetenschap die zich bezighoudt met middeleeuwse briefjes uit Noordwest-Rusland die geschreven zijn op berkenbast.
Maar berestologie, waar komt dat woord vandaan?
Nou, een beresta is in het Russisch een berkenbast. En berioze betekent berk.
En hoe heet deze logie in het Russisch dan? Berestologie?
Bijna goed.
Logia,
berestologia.
Berestologia, bijna goed inderdaad. Berkenbast. U schrijft op uw website ook dat het een soort beammails zijn.
Nou, dat heeft een journalist ervan gemaakt. Van e-mails naar beammails.
Berkenbastmails.
Berkenbastmails, dat zou ik zelf niet zo heel snel hebben verzonnen. Maar het geeft wel eigenlijk aan de relatie met e-mails, met waar we eigenlijk over praten. Namelijk met briefjes die voor dagelijks gebruik waren. Geen hoogdravende teksten, maar communicatie rechtstreeks van één persoon naar een andere persoon of groep van personen. En van een relatief vergankelijk karakter, die teksten dan. Evenals, als je er verder niks mee doet, die berkenbastjes zelf.
Ja, we kennen papyrus, perkament. Berkenbast kende ik nog niet. En met mij waarschijnlijk velen. Wie gaat er op berkenbast schrijven?
Nou, in ieder geval de mensen uit Noordwest-Rusland in de middeleeuwen. En dan praten we van het begin van de 11e eeuw tot ongeveer 1450, 1470. En die mensen die dat waren, dat was in eerste instantie toen in de jaren 50 de eerste berkenbastjes werden opgegraven uit de grond van Novgorod.
Jaren 50 hebben we het over 1950.
1950, ja, 1951, 26 juli om precies te zijn, is de eerste berkenbast opgegraven. En naarmate meer van die berkenbasten naar boven kwamen, dacht men, oh, kijk, in dat middeleeuwse Novgorod, een grote stad, 60.000 inwoners, kon iedereen lezen en schrijven. En Jan en Alleman was daarmee bezig.
Want het werd dan zo goed, de berkenbast gebruikt als papier, zo moet je het zien, hoor.
Ja, of zelfs als e-mail, of zelfs als sms. Als je bedenkt, dus sms heeft een beperkt aantal karakters. Nou, het materiaal op berkenbast, dat is ook niet oneindig. Je kunt niet grote lappen gebruiken. Dus je had een beperkte omvang waarop je dus je tekst verkondigde. Je tekst schreef. En in dat opzicht is het wel te vergelijken met een e-mail of een sms'je. Ja,
want even voor de duidelijkheid, het papier was nog niet uitgevonden.
Nee, of in ieder geval daar niet
daar
aanwezig.
Niet. Ja. In China geloof ik wel al heel lang, maar in ieder geval daar niet. Daar moest men ook schrijven. En daar was dan berkenbast voorhanden?
Daar was berkenbast hevig voorhanden in de bossen van Noordwest-Rusland. Nou, het alternatief zou zijn geweest perkament. Maar perkament, dan praat je dus over dierenhuid. En dat is peperduur. En wij schrijven op dit moment ook niet een boodschappenlijstje op perkament.
Nee, zo gebruikt de mens altijd wat hem voorhanden is. Makkelijk, hè? En in dit geval werd er ingekrast met een... Ja, met een steen of hoe
dat weten we dat? Ja, dat weten we, want die dingen zijn ook opgegraven met een stylus. Dat heet in het Russisch een pisale. En dat was van steen of dat was van been gemaakt. Ik geloof sommigen ook nog van hout. Dus er kwam geen inkt bij te pas. Je kraste in dat berkenbast. We hebben wel twee briefjes, geloof ik, overgeleverd gekregen in inkt. Maar dat is een rariteit.
Ja. En waarom pas, 50 jaar van de vorige eeuw? Waarom werden ze toen pas ontdekt? Want ze hebben dat allemaal al sinds 1450 gelegen, zo'n beetje.
Vanaf het begin 1050, van de 11e eeuw, ja. In de jaren 30, geloof ik, waren er al eens opgravingen, archeologische opgravingen in Novgorod. Novgorod is een van de oudste middeleeuwse steden van Rusland. Dus op een bepaald moment wil een archeoloog daar eens een keer wat opgraven. En pas in het begin van jaren 50 heeft dus iemand het eerste briefje gevonden, of het eerste stukje berken. barst, waarop een tekst stond. Ja, waarom er niet eerder is gegraven, dat weet ik, weet ik niet eerlijk gezegd.
Nou vind je zo'n stukje berkenbast, daar staat dan wat opgeschreven. Dan denk je, nou ja, dat is grappig. Ik bedoel, we krassen allemaal wel eens in bomen,
ja.
Toch?
Ja.
Als kind.
Klopt, en in eerste instantie dacht men ook van, nou ja, wat staat er nou eigenlijk? Relatief onbegrijpelijk. Hele korte stukjes tekst. Zonder enige context, weliswaar het Cyrillisch, het huidige het Cyrillische schrift geschreven. Maar desalniettemin zeer moeilijk interpreteerbaar. En we dachten van ja, dat is een beetje geklungel in de marge. Pas gaandeweg, toen de Berestologia zich ontwikkelde...
Want er werden er meer gevonden.
Er werden er meer. Elk seizoen wordt er gegraven en gegraven en gegraven. En bleek toch wel dat dat serieuze manier van communicatie was... met een poging althans om datgene wat men sprak om op schrift te stellen. Eigenlijk is de Berestologie pas eind jaren 70, begin jaren 80... heeft zich ontwikkeld tot een hele serieuze wetenschap... toen een aantal vooraanstaande Russische wetenschappers zich daarmee is gaan bezighouden. En daar de hele systematiek van het schrijven, de interpretatie ervan, heeft achterhaald. En toen pas bleek ook hoe ontzettend waardevol die tekstjes zijn... voor niet alleen de geschiedenis, maar ook de taalgeschiedenis van Rusland.
Ja, want het waren allemaal heel gewone boodschappen. Zoveel, tenminste,
dat klopt.
Zo goed als.
Ja, het waren niet alleen boodschappen, het waren dus ook een deel ervan zijn gewoon... gewoon boodschappenlijstjes.
Ja, zijn geen liefdesbrieven of enorme epistels?
Dat hebben we ook. Dat hebben we ook. Maar het grote een groot deel is gewoon lijstjes van dingen die je moest onthouden. Boodschappen, schuldenaren met name. Het gros gaat over, ook de brieven die zijn bewaard, de meeste zijn brieven dus, gaat eigenlijk over geld.
Geld
in alle soorten en maten.
Business as usual.
Mensen die willen dat iemand terugbetaalt. Mensen die nog wat te vereffenen hebben met elkaar.
Hier ligt er eentje. Een tweede kwart van de 11e eeuw.
Ja.
Het gaat ook over geld.
Ja, dit is een heel. Dit is een hele standaard brief, nummer 246. Daar staat van Jeromiet aan Stojan. Het is het negende jaar sinds je hebt gezworen om me te betalen. En je hebt me geen geld gestuurd. Als je me nou de 4,5 grivna, dat is een geldeenheid, niet stuurt, zal ik het bezit van een vooraanstaande Novgorodder confisceren. Stuur het geld zonder problemen te maken.
Nou, dat is een duidelijke opdracht. Een soort incasso bijna.
Het is bijna incasso. Ja. Er wordt dus ook niet omheen gedraald. Daar heb je natuurlijk ook niet de ruimte voor op papier. En het begint altijd met een aanhef van het type van X aan Y. Dan komt meteen waar het om gaat. Eventueel volgt daarna kort de omstandigheden waarin. En dan heb je een slot. Er is dus eigenlijk ook een hele soort van format waarin je die dingen schreef.
Ja. Nou is dat een soort, ja, het is een soort briefje, maar dan op berkenbast ingegraveerd. Werd die dan bezorgd of zo? Nou, maar ik neem aan dat ze geen lokale PTT hadden.
Ze hadden, voor zover wij weten, geen posterijen.
Nee.
Er was ook niet een duif die dingen bracht, of wat je ook kunt voorstellen. Wij weten daar niet het fijne van, maar we gaan er gewoon van uit dat ze meegegeven werden aan iemand.
Of misschien voor een kwartje bezorgd.
Of je voor een stuivertje bezorgd. Het zijn brieven die zowel binnen de stad Novgorod werden uitgewisseld, maar ook tussen Novgorod en andere steden en het platteland van Novgorod.
Ja, ja, ja. En neem er nog eens eentje. Ik wil
dit is een eentje die gaat eigenlijk over het leren lezen en schrijven. Nummer 687. Daar staat, ik heb hier alleen maar een klein fragment. Dus hier de boven.
Staat ook een tekeningetje bij.
Ja, ja, ja. Die heeft met een andere te maken.
Dat is een andere.
Maar die van 687, die luidt: koop vet voor jezelf, koop kleding voor de kinderen, leer hen lezen en schrijven. Dit is waarschijnlijk een brief van een man aan een vrouw. De man is uit huis en die instrueert zijn vrouw. Wat nou zo grappig hier is, je ziet van, nou, die vrouw moet allerlei dagelijkse dingen doen, vet kopen, kleren kopen. En blijkbaar is het ook heel alledaags om je kinderen te leren lezen en schrijven. En het plaatje dat u ziet, een klein tekeningetje, is ook van een kind. Dat kind, daarvan kennen we zelfs de naam, Onfim. En die Onfim leefde in het in de 13e eeuw, in het begin van de 13e eeuw. En die heeft tekeningetjes gemaakt. En we zien van hem ook alfabetoefeningen, lettergreepoefeningen.
Het zijn een soort schooloefeningen, inderdaad, lijkt het wel.
Ja, klopt.
Ja. Interessant. Dit maakt deel uit van een groot project. Want eigenlijk het nieuwe is dat al deze dingen te zien zijn op internet.
Ja. Ze zijn ten eerste nu...
De foto's ervan.
Alle foto's en alle overtekeningen, de prorisi, zoals we dat in het Russisch noemen, zijn nu toegankelijk. Inclusief een vertaling in het moderne Russisch.
Want jullie werken samen met een groot Russische...
Ja, we hebben een...
instituten.
We hebben een jaar of drie lang nu geld gekregen van de Europese Unie om een samenwerkingsproject uit te voeren tussen West-Europese universiteiten en universiteiten in Rusland. En een van de doelen daarvan was om dit breed toegankelijk te maken en ook te conserveren voor de toekomst. Want die website is één ding. Maar wat ook gebeurd is en wat ontzettend belangrijk is, is dat al die berkenbasjes nu eens eindelijk gefotografeerd zijn. Want van de meeste hadden we überhaupt geen foto's. En als je bedenkt onder welke omstandigheden die dingen eigenlijk bewaard worden in Rusland, is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je daar hoge kwaliteitsfoto's van hebt, mocht er wat gebeuren.
Ja. En die teksten zijn nu in ieder geval allemaal bewaard?
Ze zijn bijna allemaal bewaard. Een aantal hebben we niet meer, maar dat is een fractie. Ja.
Jammer genoeg zijn ze op de site nog niet in het Nederlands. Komt dat nog?
In het Nederlands zullen ze niet komen, maar we zijn nu druk bezig om ze in het Engels te vertalen. En dat lijkt misschien heel gemakkelijk van het moderne Russisch naar het Engels, maar omdat de tekstjes zo je moet ze zo nauwkeurig vertalen om precies de goede interpretatie daarvan weer te geven, dat je eigenlijk niet alleen een native speaker van het Engels moet zijn om het te vertalen, maar ook een echte berustoloog.
Ja. Nou, als u geïnteresseerd bent in oude briefjes op hout en berkenbasters, even, dan moet u even zoeken op berustologie op het internet. En dan komt u ontzettend veel tegen. Deze site komt u ook tegen bij de site van Noorderlicht. Ik dank u vriendelijk.
Graag gedaan.
We hoorden slavist en berustoloog Jos Schaken van de Universiteit van Leiden. Het werd al gezegd, u kunt die berkenbastmail uit Rusland dus bekijken. Dat kan op onze website, dat is noorderlicht.vpro.nl.